Wij lezen een paar versen uit Matteüs 28, Marcus 16 en Titus 3. Dat zijn ook de bewijsplaatsen van de doop die de catechismus zo dadelijk noemt. Matteüs 28, de versen 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Dan Marcus 16, de versen 15 tot en met 18. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. En slotte Titus 3, de eerste 7 versen. Vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Zondag 26, vraag en antwoord 71 is aan de orde. Zondag 26, vraag en antwoord 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting van de doop, welke al zo luidt: ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, volgens Matteüs 28, vers 19. En die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, volgens Marcus 16, vers 16. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt in Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16. Tot zover. Een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats de vraag naar de Bijbelse grond. In de tweede plaats de bewijsteksten geleverd. Dus ten eerste de vraag naar de Bijbelse grond. En ten tweede de bewijsteksten geleverd. Het is terecht dat de catechismus vraagt naar de Bijbelse grond van de doop. en naar de uitleg die in de twee vorige vragen en antwoorden is gegeven. Want het ging over zekerheid. Zo zekerlijk met zijn bloed en geest ons wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden. En die zekerheid, die moet wel grond hebben. En daarom wijst de catechismus ons naar het woord. De catechismus wijst altijd naar het woord. De belijdenis die wij hebben wil zelf niet in de plaats van het woord staan, maar wil belijden op grond van het woord. Dus de belijdenis, de catechismus in dit geval, mag nooit in de plaats komen van de Bijbel. Maar wij belijden wel, en daarin is de catechismus een prachtig hulpmiddel, het ware geloof op grond van de Bijbel. Dus de Bijbel is het enige richtsnoer. En de Bijbel geeft de enige zekerheid. Dat heeft Petrus ons geleerd. Toen hij schreef, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En dan staat er eigenlijk in de grondtekst, dat woord, het profetisch woord, de Bijbel is vaster dan. En in het verband waarin Petrus deze woorden schrijft, gaat het over dat machtige gebeuren dat Petrus, Johannes en Jacobus hebben mogen zien op de berg der verheerlijking. De Heer Jezus had die drie discipelen uitgekozen en meegenomen die berg op. En toen hebben zij met hun eigen ogen gezien hoe de Heer Jezus van gedaante veranderde. Zo heerlijk. Als ze het eigenlijk niet konden zien. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En later hebben zij hierover getuigd dat ze dat hadden gezien en dat ze dat hebben meegemaakt. Nou, zo'n wonderlijke ervaring zou je nooit vergeten. Dat treft maar een enkeling die zoiets mag meemaken in zijn leven. En als je zoiets zou meegemaakt hebben, vooral Rome is er heel fel op, dan heb je in ieder geval zekerheid van je aandeel aan Christus. Dus eigenlijk, zegt Rome, kun je het nooit helemaal zeker weten of je zonden vergeven zijn. En of je straks in de hemel komt, behalve een enkeling die zoiets bijzonders mag meemaken, net als Petrus, Johannes en Jacobus. Maar door die gedachte haalt de apostel Petrus een dikke streep. Niet dat hij twijfelt aan wat er toen gebeurd is, maar hij zegt, wij hebben het profetisch woord. En dat woord, dat is vaster dan wat wij hebben gezien daar op de berg van de verheerlijking. Want dat woord, dat wijkt niet tot in der eeuwigheid. Daarom zegt Petrus, zijn wij geen kunstig verdicht fabeltje nagevolgd? Een mooi verhaaltje dat ons bezighoudt en wat misschien nog wel een zekere strekking heeft, waar je iets uit kunnen leren. Maar het is het geïnspireerde woord van God. God zelf heeft het opgeschreven. De Heilige Geest heeft mensen geleid in het opschrijven van het woord van God, zodat er niet één woord te veel in zou komen en niet één woord te weinig in zou staan. De Heilige Geest heeft ons zo het woord overgeleverd dat het duidelijk genoeg is om ons de weg tot de zaligheid te wijzen. Dat woord hebben we. En dat woord is vast. En dat woord is zeker. En zegt Jesaja, alles wat naar dat woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Dus als ik mijn bekering niet kan terugvinden in het woord, dan kom ik bedrogen uit. Als ik mijn geloof niet kan terugvinden in het woord, dan kom ik bedrogen uit. Als ik mijn geestelijke ervaringen niet kan terugvinden in het woord, dan kom ik bedrogen uit. Dus elke hoop die ik heb buiten dat woord om, is een hoop als van een spinnenkop. Zo weggevaagd worden dat spinnenweb. En dan heb je ten eenenmale niets meer. Dus daarom is het zo terecht dat de catechismus gaat vragen naar bewijsplaatsen. Alsof ze wil zeggen, wij moeten wat we zeggen terug kunnen vinden in het woord. En eigenlijk hoor ik dan ook in die vraag een leerling vragen. Eigenlijk hoor ik ook iemand zoeken. Wat zou dat voor iemand zijn? Ik denk iemand die het belang van zijn ziel voelt. Maar als je echt het belang van je ziel voelt, dan wil je zekerheid hebben. Dan wil je grond onder je voeten hebben. Dan wil je het niet wagen op een misschientje. Op een paar vage gedachten. Nee, ik moet grond hebben. Waar? Waar heeft Christus ons toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wil wassen, als wij met het doopwater gewassen worden? De oprechte leeft bij het woord. Hij leeft uit het woord. Hij leeft naar het woord. Want het woord, dat is de enige regel van het geloof. Zo belijden wij in artikel 7 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat wijst de catechismus ons op de juiste weg? Want wij luisteren zo makkelijk naar de influisteringen van de Satan. Wat geloven we, die vader van de leugenen, al te makkelijk? Wat klinkt zijn woord dikwijls aannemelijk? Wat weet hij prachtige teksten te citeren om je te misleiden en op het verkeerde been te zetten? Wat weet hij kundig altijd het hart van zo'n tekst eruit te halen en daardoor er een andere uitleg aan te geven? Maar de catechismus zegt, waar heeft Christus ons dat ingezet? Waar staat dat in de Bijbel? Is het ook niet zo dat we heel makkelijk ons oor te luister leggen bij de raadgevingen van de wereld? Wat geven wij daar makkelijk aan toe? De argumenten die vanuit de samenleving aangedragen worden, in plaats van het alleen voor Gods rechten op te nemen. En daarom nog een keer, de catechismus die wijst ons naar dat onfeilbare woord van God. Want het geloof, het ware geloof, dat richt zich altijd op Gods belofte. Het geloof heeft niet anders. Dat hebben we gezongen in Psalm 119. Wat beluisterden wij daar in de strijd en de aanvechting. Maar dat de dichter maar één hoop had en één grond had en één zekerheid had. Dat was de onfeilbare belofte van de Heere. Waar heeft Christus ons toegezegd? De Heer Jezus is niet meer op de aarde. Hij is in de hemel. Was hij nog op de aarde, dan zouden we naar hem toe kunnen gaan. Dan zouden we hem om onderwijs kunnen vragen. Heer, wilt u ons dat nog een keer uitleggen? En in welk verband heeft u dat gezegd? Maar hij is nu aan de rechterhand van zijn Vader. Maar geen nood, want zoals Christus op aarde als gezaghebbende leerde, toen hij hier wandelde op de aarde, zo leert hij nu vanuit zijn woord als gezaghebbende. Heeft dat woord gezag voor ons gekregen? Dat woord heeft gezag. Wij zullen naar dat woord geoordeeld worden. En straks aan het einde van de reis, als wij onbekeerd sterven, dan zullen we geen enkele tegenwerping meer kunnen maken. U weet het wel, hè? Die man die zonder bruiloftskleed aan zat, hij verstomde. Hij kon er niets meer tegen inbrengen. Dat is het gezag van het woord. Maar wat zijn we gelukkig als we hebben leren buigen voor dat gezag. Als dat woord ook daadwerkelijk gezag gekregen heeft in ons leven. Wel, zo oefent de Heere Jezus zijn gezag nu uit. Nu hij aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel zit, oefent hij het gezag uit over de levens van zijn kinderen hier op aarde door middel van het woord. Wel, wat wil de Heer? De Heere wil dat wij zonder enig voorbehoud onvoorwaardelijk zijn woord geloven. En op zijn woord vertrouwen. De Heere wil niet dat wij voorwaarden scheppen. De Heere wil niet dat we eerst een teken ontvangen. Dat is wat wij graag willen. Wij willen eerst iets zien, eerst iets ervaren. En dan zouden wij het woord misschien willen geloven. Maar de Heere wil dat wij onvoorwaardelijk voor dat woord buigen. Kijk, en weet u wat dan nodig is? Want wij missen sinds onze val een orgaan om zijn stem te horen. Het is al een wonder dat je de stem van een predikant hoort. Het is al een wonder dat je hoort wat hij zegt. Maar weet u nu ook van een tijd dat de prediker wegviel en dat u de stem van de levende God hoorde? Dat het woord je hart raakte. Dat het woord je veroordeelde. Dat het woord je vrijsprak. Dat het woord je antwoord gaf, dat het woord je onderwijs gaf, dat het woord je hoop gaf, dat het woord je moed gaf. Kijk, wij moeten wederom geboren worden, dat is nodig. Bovenaf geboren, opdat we zijn stem gaan horen. Wij hebben dat getuigenis van de Heilige Geest nodig. Dan gaan we dat woord ervaren door de geest. Dan gaan we smaak krijgen in dat woord. Dan raken we gebonden aan dat woord. Dan krijg je dit soort vragen die onze catechisme stelt. Waar heeft ons Christus toegezegd? Want je bent aan het woord verbonden. En je wil een antwoord vanuit dat woord. Je kunt niet eerder rusten voordat je de stem van de levende God hebt gehoord. En als dat zo is, dan durf je een ieder te tarten en te zeggen, geen sterveling zal mij schenden. We zongen het vanmorgen, wie mij dan ook verdoemt, dan zal God mij niet verdoemen, omdat ik het zelf uit zijn mond gehoord heb. Dus de catechismus vraagt naar de Bijbelse grond. En dat is een zeer terechte vraag. Dat is een vraag die de kinderen van God ten allen tijden stellen. Nog eens, als het belang van je ziel niet weegt, En dan haal je je schouders op. Het zal wel. Dat er van tijd tot tijd gedoopt wordt, prima. Je hebt er niet zoveel moeite mee. Je denkt niet na over de betekenis van dat sacrament. Maar zodra je dat levende geloof bezit en je bent verbonden aan het woord van God, zodra er de aanvechtingen komen, zoals wij vanmorgen hoorden, door het tegendeel en de wanhoop heen, dan wil je grond onder je voeten. Dan wil je het zeker weten, elke keer maar weer opnieuw. En al kunnen er tijden zijn dat alles zo vlak is, zo geesteloos en zo lusteloos, toch zal de oprecht gelovige altijd terugkeren naar dat woord van God. Zie, de martelaren zijn er de dood om ingegaan. Ze konden en durfden dat woord niet af te zweren, omdat ze de stem van de levende God daarin hebben gehoord. Waar heeft ons Christus toegezegd, die machtige belofte, dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden. Onze tweede gedachte, de bewijsteksten geleverd. Wel, dat wil de catechismus wel. Ze willen wel een aantal plaatsen aanreiken vanuit dat woord. En de eerste bewijsplaats die genoemd wordt, is die overbekende tekst die wij het zogenaamde zendingsbevel noemen. In de inzetting van de doop, welke al zo luidt, en dan zegt de Heer Jezus, ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hoort u dat? Dat is het bevel van de koning van de kerk zelf. De doop is geen uitvinding van mensen. De doop is niet een ritueel. Wat ons wel aardig en mooi lijkt, de doop is geen menselijke inzetting of een dorre traditie. Nee, het is een bevel van de koning van de kerk. De Heer Jezus wil dat er gedoopt wordt. Uitdrukkelijk heeft hij het zijn discipelen op het moment dat ze uitgezonden worden om het evangelie aan alle volkeren te verkondigen, heeft de Heer Jezus zijn discipelen uitdrukkelijk bevolen. Gaat dan heen. Is u wel eens opgevallen wanneer de Heere Jezus dat doopbevel heeft gegeven? Hij was opgestaan uit de doden en hij stond op het punt om op te varen naar de hemel. En dan zou hij vanuit de hemel die andere trooster, de Heilige Geest, sturen naar de aarde. En die zou dan bij de kerk blijven tot in der eeuwigheid. Wat betekent het moment dat de Heere Jezus het doopbevel geeft? Wel, dat we als het ware op de grens staan van de oude en de nieuwe bedeling. Die oude bedeling, dat was die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. En die nieuwe bedeling is de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Tijdens die oude bedeling is er als het ware een hek, een omheining geplaatst rondom de genade en rondom de belofte van de vergeving van zonden. Maar onder de nieuwe bedeling is dat hek, is die toornheg, laat ik het zo maar zeggen, als het ware weggehaald, opdat we met des te meer vrijmoedigheid leven zouden uit die belofte van de vergeving van zonden. De nieuwe bedeling is veel rijker en is veel voller en is veel dieper en geeft veel meer vreugde voor de kerk. Onder het Oude Testament werden Gods kinderen wel vergeleken met minderjarigen die onder toezicht stonden. Maar onder het Nieuwe Testament zijn Gods kinderen volwassen geworden en mogen zij vrij beschikken over het kapitaal dat koning Jezus voor hen verworven heeft. Komt, eet, drinkt, wordt dronken, o liefste. Want als de geest komt, dan wordt hij uitgestort op alle vlees. Ziet u? Ook een heerlijke boodschap. De inzetting van de doop meebrengt. Gegeven op een moment dat de genade veel ruimer, veel heerlijker, veel voller gepresenteerd wordt. En genoten mag worden. Onder het Oude Testament moest er nog bloed vloeien. Vandaar de besnijdenis. Maar het is alsof de Heere Jezus zegt, er hoeft geen bloed meer te vloeien. Daarom stel ik nu de doop in. Ga dan heen en onderwijs al de volkeren dezelfde dopende. Ze hoeven niet meer door bloed gereinigd te worden, want ik heb mijn bloed gestort. Alles, alles is volbracht. Alles, alle schuld is betaald. Wat een boodschap klinkt er alleen al uit dat heerlijke feit wanneer de Heere Jezus dat doopbevel heeft gegeven. En dan moet u nog eens iets opletten. Die genade is niet alleen rijker en voller voor de Joden, maar de Heere Jezus zegt hier uitdrukkelijk, ga dan heen en onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende. Dus de middelmuur des afscheidsels wordt afgebroken en de deur wordt opengezet naar de heidenen. Vandaar dat ook vanmiddag tot ons dat heerlijke aanbod van genade komt. Vandaar dat ook onder ons van tijd tot tijd de kinderen gedoopt worden. Vandaar dat ook onder ons verkondigd mag worden dat ons vergeving van zonden en de Heilige Geest beloofd is. Daar hopen we te zijn de tijd bij stil te staan in de volgende zondagsafdeling. Is dat niet heerlijk? Vergeving en de Heilige Geest toegezegd, geschonken, zodat we zalig kunnen worden. O, lange tijd heeft het de Heere behaagd om nagenoeg deze heerlijke boodschap alleen aan het volk van de Joden bekend te maken. Maar na duizenden jaren wilde de Heere dat de donkere wereld, waarin ook Nederland en Scherpenisse gelegen lagen, waarin de donkere wereld de boodschap van vergeving van zonden door het bloed van de Heere Jezus zou horen. Ga dan heen en onderwijs al de volkeren. Ziet u wat er gebeurt? Dat verbond dat God met Abraham heeft opgericht, dat wordt verbreed. Ook de heidenen gaan er nu daadwerkelijk in delen. Zeker. God had het al beloofd aan Abraham. Wellicht waren de meeste Joden dat vergeten, maar met Pinksteren gaat het gebeuren. Dan worden de volkeren in hun hart geraakt. Dan worden de discipelen de wereld ingestuurd om alle volkeren, alle naties, alle tongen het kruis van Christus te verkondigen. En dan delen zij in de zegen die aan Abraham was beloofd. En dan zien wij dat dus de oud-testamentische beloften die gegeven zijn aan de Joden voor een groot deel vervuld gaan worden in de christelijke kerk die bestaat uit bekeerde Joden en uit bekeerde heidenen. Ik zal u één voorbeeld geven. Als de Heere aan Abraham het land Kanaan belooft en daarmee ook in een verbond treedt, dat kunt u lezen in de Genesis, dan wordt dat heerlijk vervuld in Matteüs 5 bijvoorbeeld. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En in Romeinen 4 wordt Abraham een erfgenaam der wereld genoemd. Zie je hoe dat evangelie heel de wereld overgaat? En dat niet alleen de Joden daarin delen, maar dat uit alle geslachten zondaren zullen komen. Zo wordt de christelijke kerk de voortzetting van het Israël Gods uit het Oude Testament. Waar heeft Christus toegezegd in de inzetting van de doop. Maar iemand die er goed bij is vanmiddag, die zegt: de doop bestond toch al? Johannes doopte toch al de bekering en de vergeving van zonden? Die doop die was toch niet onbekend bij de Israëlieten? Hoe kan er dan sprake zijn dat Christus de doop heeft ingezet? U kunt in Matteüs 21 lezen dat die doop was uit de hemel. Niet Johannes is op het idee gekomen om te gaan dopen, maar hij is door de Heer Jezus zelf gezonden om te gaan dopen. En die doop van Johannes was in de eerste plaats een veroordeling van de besnijdenis zonder bekering. Want de Joden beroemden zich erop dat ze Abrahams zaad waren. En in plaats van zich te bekeren tot de Heer Jezus, die komen zou en in de dagen van Johannes de Doper gekomen was, hebben zij zich afgewend van het Lam van God. Zo is die doop van Johannes een veroordeling geworden dat wij rusten alleen maar op het teken zonder de betekenende zaak. In de tweede plaats was ook Johannes zo'n grensganger. Hij was de laatste van de profeten onder het Oude Testament, maar tegelijkertijd de eerste die de Heere Jezus als het ware met zijn vinger mocht aanwijzen. Hij is gekomen. Johannes was de eerste die die boodschap mocht brengen. En zo stond hij ook op een scharnierpunt, dat de besnijdenis zou worden afgerond en dat de doop in de plaats van de besnijdenis zou komen. Die doop van Johannes was in wezen dezelfde doop die Christus aan zijn discipelen heeft bevolen. Alleen nu Christus alles volbracht heeft, is de vergeving van zonden rijker geopenbaard. Ga dan heen, onderwijs al de volken. U begrijpt, hier is sprake van een zendingssituatie. De apostelen gingen naar landen waar nog nooit de naam van de Heere Jezus was gehoord. Er moest eerst onderwijs gegeven worden. Eerst moest de boodschap klinken. En die boodschap die moest aangenomen worden door een waar geloof. En dan mocht de heilige doop plaatsvinden, al zien wij dat ook van meet af aan huisgezinnen gedoopt zijn geworden. Dat is de ruimte die er ook is. Als er één heiden tot bekering kwam, dan mocht dat hele gezin, inclusief de slaven, het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Ga dan heen, onderwijs al de volkeren dezelfde dopende in de naam van. Wat betekent dat in de naam van? Dat betekent in de eerste plaats in opdracht van, op gezag van. Nooit is het een dominee die doopt. Hij doopt in opdracht van de levende God. Dus het is God zelf die dat teken van het verbond hecht aan onze voorhoofden en aan de voorhoofden van onze kinderen. Maar de uitdrukking in de naam van heeft nog een betekenis. Het betekent ook dat je daardoor verbonden wordt aan die naam. Het betekent dat je onder de zeggenschap van die naam gekomen bent. En daarom onthoud het goed, gemeente, als wij gedoopt zijn, dan is het niet aan ons om wel of niet bekeerd te zijn. Juist omdat wij gedoopt zijn, hebben wij ons te bekeren. Het water van de heilige doop, dat zegt ons dat God ons verplicht om ons te bekeren. En dat wij geen seconde langer onbekeerd over de aarde mogen gaan. Doordat wij gedoopt zijn in de naam van de drie enige God, zijn wij onder de zeggenschap van de levende God gekomen. Wie heeft vrijstelling vanmiddag? Wie zegt, daar heb ik niks mee te maken? Wie durft nog langer onbekeerd door het leven te gaan? Wie durft in ongeloof de zaligmaker te verwerpen? Wie durft de belofte van het evangelie naast zich neer te leggen? Het is niemand anders dan de Heilige God die ons oproept tot bekering. Breek met de zonde en keer terug tot de levende God. Beleid je ongerechtigheid en laat je met God verzoenen. Dat is ook een prediking die vanuit de doop tot ons komt. Het is niet zo dat wij in de loop van de tijd maar eens moeten zien wat we ermee doen. De ouders, die zullen gehouden worden bij het opgroeien, het opwassen, de kinderen nader onderwijs te geven. Kom, ouders, zetten wij onze kinderen wel eens voor de keus waar God ons voor plaatst? En zetten wij ze wel eens met de rug tegen de muur? Spreken wij wel eens ernstig met onze kinderen over de eis van de bekering? Zeker, de doop geeft machtige perspectieven, een heerlijke belofte, een machtige grond om zalig te worden. Maar tegelijkertijd eist de doop ook bekering. Dezelfde dopende in de naam van God drieënig. Er is nog een bewijsplaats die de Heere Jezus, of die de catechismus aanhaalt, namelijk uit Marcus 16. Deze belofte wordt ook en die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Het lijkt erop, hoewel het waar is, het lijkt erop dat Marcus hier zegt, alleen de doop redt ons niet. De voorstanders van de volwassen doop, en die dan ook echt tegenstander zijn van de kinderdoop, halen deze tekst aan. Zie je wel, je moet een geloof hebben die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. In die volgorde staat het toch? Dan mag je toch geen kinderen dopen die niet kunnen geloven, of in ieder geval die niet kunnen belijden dat zij geloven? Dan keren wij toch de orde om die de Heere in zijn woord heeft aangereikt. De inhoud van de doop zou dan alleen gelden voor de gelovigen die hun doop aanvaarden. Het lijkt erop dat onze tekst uit Marcus 16 sterk de nadruk erop legt, zonder geloof hebben wij wel de belofte, maar niet de vergeving, de inhoud van de belofte. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is waar. Of deze tekst dat zegt, dat is nog een ander verhaal. Is wat? Dat je het teken van de belofte hebt. Het is wat dat je de belofte zelf gekregen hebt. Vergeving van zonden. En de Heilige Geest belooft, die het geloof werkt. Wat moet je nog meer hebben om zalig te worden? Zie je wel dat het onze eigen schuld is als we verloren gaan? Wat moet je nog meer hebben om zalig te worden? Maar als wij dat ware geloof missen, ja, dan is het nog een verloren zaak. Dan zullen we verdoemd worden. Leest u maar mee in Marcus 16, vers 16. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En dan zou je de neiging hebben om erbij te lezen, al zou hij ook gedoopt wezen. Zonder geloof in de buitenste duisternis. Het is waar. De catechismus heeft het in zondag 26 over degene die het ware geloof deelachtig zijn. Het gaat hier over de ware gelovigen. Het geloof is niet aller, schrijft Paulus in 2 Thessalonicenzen 3. Dat is aangrijpend. Herinnert u zich nog die zondagsafdeling? Worden dan alle mensen wederom zalig, gelijk ze in Adam dom zijn geworden, dan klinkt dat nee. Niet allen. Ook niet aan wie de belofte gegeven is. Van vergeving en de Heilige Geest. Maar alleen zij, zei de catechismus, die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd geworden. Alleen die worden zalig. Hoor je dat? Niet allen. Alleen zij die dat ware geloof deelachtig zijn. Luister goed. Al degenen die dat ware geloof missen. Luister wat ik zeg. Nee, luister wat de koning van de kerk zegt. De koning van de kerk zegt in Openbaring 3 vers 18. En dan strekt hij zijn handen uit. Hij zegt, ik raad u, Laodicea, dat u van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. En met dat goud bedoelt de Heer Jezus niets anders dan dat ware geloof. Dus al degenen die dat geloof niet hebben, die worden ernstig aangeraden, met klem aangeraden, om vanmiddag het geloof te kopen van de koning van de kerk. Hij staat voor u. En heeft vanmiddag het geloof meegenomen. Dat ware geloof waardoor u Christus wordt ingelijfd. Dat ware geloof waardoor u de verdoemenis ontloopt. Dat ware geloof waardoor u voor eeuwig zalig wordt. Hoor wat de koning van de kerk zegt. Ik raad het u, koop het van mij. Wat kost het? Uw ongeloof. Meer niet. Uw belijdenis dat u niet geloven kunt, meer niet. Uw belijdenis dat u niet geloven wilt, meer niet. Uw belijdenis dat u geen geloof heeft. Christus wil dat u geestelijk naakt komt aan die marktkraam van vrije genade. Alleen ken uw ongerechtigheid, zegt Jeremia. Meer is niet nodig. Ik zou bijna zeggen, want er is duur voor betaald. Ik zou bijna zeggen, goedkoper kan het niet. Of wilt u het niet hebben? Wilt u als een ongelovige verloren gaan? Dat is aangrijpend. Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Hoor toch wat er op het spel staat. Hoor toch waar het over gaat. Het gaat over uw eeuwig wel of over uw eeuwig wee. En daarom nog een keer die appellerende raad. Koop van mij, zegt de Heere Jezus, goud, beproefd, komende uit het vuur. Wij moeten gewassen worden, niet met uiterlijk water, maar wij moeten gewassen worden met het bloed en de geest van Christus. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou, maar goed luisteren wat Kolbrugge bij deze tekst zegt. Hij zegt, er staat niet dat de doop niets is, indien u niet gelooft. Dat staat er niet. Maar hier staat dat het geloof niets is, als men niet gedoopt wordt. Dus u kunt wel zeggen, ik geloof, maar als u vervolgens de doop nalaat, zegt Kolbrugge, dan heeft u niet het ware geloof. En Rijl wijst dan bij dat geloof, bij de doop, op de openbare belijdenis van Christus. Of om maar bij Kolbrugge te blijven, Kolbrugge bedoelt dan met de doop niet dat uiterlijke waterbad, maar de doop zoals er in Romeinen 6 beschreven wordt. Wij zijn dan in zijn dood gedoopt. Met andere woorden, als u zo'n triomferend geloof belijdt, zonder zelfverloochening, zonder dat we onze eigen liefde en onze eigen trots afleggen, dan heeft u een verkeerd geloof. Dus waar geloof is, daar is ook een stervend leven. Daar sterf je aan je eigen verwachting. Dan sterf je aan je eigen wil. Dus dat heeft met heiliging te maken. Dus je zou het zo kunnen lezen volgens Kolbrugge. En die geloofd zal hebben. En die ook stervend leeft, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, dus ook dat stervende leven niet heeft, die zal verdoemd worden. Dus dat ware geloof, dat gaat altijd vergezeld met een vleeskruisigende weg. Dat, zegt Kolbrugge, wordt bedoeld daar in Markus 16. En Kolbrugge wil er dan eigenlijk mee zeggen, Markus 16 is geen bewijsplaats dat de kinderdoop niet deugt, maar dat een dood geloof niet redt. Als er een waar geloof is, een levend geloof is, dan leiden wij een stervend leven. Dan wordt er nog een bewijsplaats aangehaald. Titus 3 vers 5. Samen met Handelingen 22 vers 16. En Titus 3 vers 5. Hier wordt gesproken over het bad der wedergeboorte. Heeft alles te maken met het laatste deel van antwoord 70. Een paar weken geleden stonden we daarbij stil. Deze woorden, opdat wij hoe langer, hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Want het is heel opmerkelijk dat Paulus hier in Titus 3 vers 5 spreekt over het bad der wedergeboorte. Maar dan gebruikt hij in het Grieks een ander woordje voor wedergeboorte dan wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus die heeft het met Nicodemus erover en zegt: Nicodemus, jij moet wederom geboren worden. En dan staat er in het Grieks van bovenaf geboren worden. Maar hier wordt een woordje gebruikt dat betekent een totale vernieuwing van hemel en aarde en van al die burgers die op die nieuwe aarde zullen wonen. Dat woordje wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in Matteüs 19, waar de Heer Jezus zegt: voorwaar, als ge mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. En bedoelt de Heere Jezus dus dat nieuwe rijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wordt daarmee bedoeld. En dat heeft denk ik ook ons doopformulier op het oog. Onder het gedeelte van de belofte van de Heilige Geest. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Hoort u dat? Totdat wij eindelijk. Dat woordje totdat geeft een proces aan. En eindelijk, daar hoor ik iets van een hunkering, van een diep verlangen in. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus de komende dag, dan zal Gods kind echt van alle zonde en van het zondige vlees bevrijd zijn. Want op de nieuwe aarde zal geen enkele zonde meer gevonden worden. Er zal geen enkel spoor meer zijn van de zonde. Er zal geen enkele herinnering meer gevonden worden aan de zonde. Dus het gaat in Titus 3 vers 5 niet over die totale wassing door het bloed van Christus. Maar het gaat in Titus 3 vers 5 om dat onderwijs wat de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen tijdens de voetwassing in Johannes 13. Die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Begrijpt u dat? Die vergeving van zonden heeft, die struikelt nog dagelijks in velen. En wat kan dat een verdriet zijn? Wat kan het een aanvechting zijn? Wat kan er soms een moedeloosheid met zich meebrengen? Als je elke keer weer in de zonde valt. En als je elke keer toch weer tegen je wil in de zonde doet. Dat soms de moedeloosheid je bevangt. Nooit, nooit zul je thuiskomen. Wel, dan is dat water van de heilige doop een verzekering voor Gods volk. Dat ze eenmaal rein zullen aankomen. En hoe verzekert dat water? Wel, door elke keer weer opnieuw daarop gewezen te worden.
die gewassen is, die heeft niet nodig nog een keer door dat bloed gewassen te worden. Maar die wel nodig om elke keer dat de voeten gewassen worden. Ook naar ontvangen genade is de troost een machtige troostgrond. Als ik somtijds uit zwakheid in zonde val, zo moet ik aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, terwijl we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Wat een boodschap die Titus ons al laat horen, dat we eenmaal zullen komen in die nieuwe wereld, waar geen zonde meer gevonden zal worden. En zij, die gewassen zijn door dat bloed van Christus, in het bad van de wedergeboorte, er is meer dan genoeg, er is overvloed, niet alleen om duizenden te redden en vergeving van zonden te geven, maar om ook al die mensen, al die kinderen van God, die telkens weer opnieuw struikelen, om ze geheel rein aan de Vader voor te stellen, zonder vlek en zonder rimpel. Dat is de heerlijke boodschap vanuit Titus, wat het water van de doop, de moe gestreden, de aangevallen kinderen van God erop wil wijzen en wil vertroosten. U zult eenmaal zonder vlek en zonder rimpel de Vader worden voorgesteld. Is dat geen blij vooruitzicht? Dat ons streelt om ontwaakt zijn lof te ontvouwen, hem in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Waar staat dat? Daar staat in het woord dat vast en zeker is. En op uw woord, zegt het geloof, heb ik gehoopt. Amen.